Uiteindelijk bereikte ik een punt waarop ik naar het scherm staarde. Ik begreep zelfs niet wat ik op het scherm aan het lezen was. Op dat moment had ik door dat het een burn-out was. Zelfs toen ik mijn ziektebriefje naar het bedrijf stuurde, voelde ik me zo schuldig en ik dacht, ze zullen me nu zeker ontslaan. Of wanneer ik terug ben, zullen ze me anders bekijken.
Dit is Bandbreedte, een podcast voor personen op het kruispunt van diverse identiteiten die meer willen weten over mentale gezondheid. Ik ben Saira Marouf van LAVZ2. In deze podcastreeks praat ik met ervaringsdeskundigen over hun psychische klachten, maar ook hoe ze deze aanpakten. Voor meer uitleg ga ik telkens langs bij professionals uit de psychologische hulpverlening. We bestaan allemaal uit verschillende sociale deelidentiteiten, van gender, etniciteit tot klasse enzovoort. Niemand kan herleid worden tot één enkele deelidentiteit. We zijn wie we zijn door onze genen en opvoeding, door onze unieke ervaringen en perspectieven, maar ook door de obstakels die op ons pad komen. En natuurlijk ook door de combinaties van maatschappelijke voorrechten en ongelijkheden die we ervaren. Nu we het toch over ongelijkheden hebben, de gezondheidsongelijkheid nam in België de laatste jaren toe. Dat wil zeggen dat er tussen de sociale groepen in ons land systematische en vermijdbare verschillen in gezondheidsresultaten zijn. In de praktijk komt het hierop neer. Hoe lager je op de sociale ladder staat, hoe slechter je het meestal doet op vlak van gezondheid. De gezondheidsongelijkheid is zelfs nog groter voor mentale gezondheid. Angst, depressie en zelfmoordgedachten komen vaker voor bij personen die tot de minst geprivilegeerde sociaal-economische groepen behoren. Maar wat nu als je je op het kruispunt van verschillende maatschappelijk meer of minder gewaardeerde identiteiten bevindt? Wat als je een vrouw van kleur met een ontwikkelingsstoornis bent? Of een door stress uitgeputte, niet begeleide minderjarige? En hoe beïnvloeden stereotypes over zwarte vrouwen hun persoonlijke gevoelswereld? Welke impact heeft die unieke positie op de manier waarop jij of je omgeving naar psychische klachten kijken? Hoe en bij wie je hulp zoekt en hoe er in de hulpverlening naar jouw issues gekeken wordt en welke hulp je ontvangt.
Ik vond het moeilijk als alleenstaande moeder in België. Dat was de reden waarom ik voelde dat ik psychologische hulp nodig had. Maar ik zocht geen hulp. Ik bedoel echte hulp. Tot ik een punt bereikte waarop ik voelde dat het onmogelijk was mijn dagelijks leven te leiden. Ik kon me niet concentreren. 'S nachts kon ik maar niet slapen. Ik at nauwelijks of ik at te veel. Ik dacht dat het door de stress kwam.
Mariam is een alleenstaande moeder. Ze heeft 1 dochter. Ze verhuisde 6 jaar geleden van Turkije naar België en werkte als support manager bij een multinational. Enkele jaren geleden was Mariam de uitputting nabij. Ze wil haar verhaal over haar burn-out met je delen.
Ik begon zelf te zoeken naar een soort van personal coach. Na de eerste sessie voelde ik me beter, dus dacht ik ga hiermee verder. Ik voelde dat ik niet meer alleen in België was. De coach luisterde naar me. En op dat moment had ik echt iemand nodig die naar me luisterde. Ik had het echt nodig om gehoord te worden. Bijvoorbeeld wanneer ik naar de huisarts ging, dan was het antwoord de stress. En wanneer ik met mijn collega's hierover sprak, dan zeiden ze, ja, maar je werkt zoveel, daarom voel je je zo. Mijn vriendinnen, vrouwen die ook gemigreerd waren, die waren van, maar het is omdat je werkt. Dus iedereen had een uitleg voor mijn symptomen, maar niemand hoorde me echt.
Mariam ging met haar klachten naar de huisarts, maar die vond dat het om de normale stress van het leven ging. Toen Mariam erge hoofdpijnen begon te krijgen, werden haar klachten ernstiger genomen en ze kreeg kinesietherapie voorgeschreven. Toch voelde Mariam, op basis van alle informatie die ze al gelezen had, dat ze psychologische hulp nodig had. Ze ging langs bij een personal coach. Mariam is lang niet de enige die de hulp van een coach inschakelt. Hoe kan een coach je vooruit helpen? En hoe verschilt een coach van een psycholoog bijvoorbeeld? Klinisch psycholoog Farhad Naibi zorgt voor de uitleg. Ze werkt bij een CAW, maar je vindt haar ook in een laagdrempelige praktijk voor psychologen en psychotherapeuten. Ze werkte een tijdje met kinderen en volwassenen met een mentale beperking en gedragsproblemen.
Voordat ik begon aan mijn zelfstandige job als klinisch psycholoog, ja, wist ik niet wat een coach is. Maar via mijn cliënten heb ik dan gehoord wat een coach is. En zij vertellen mij dat dat meer oplossingsgericht is en toekomstgericht is. En de bedoeling is ook dat dat van korte duur is. Terwijl ja, psychologie, vanuit mijn ervaring, dat is veel breder. We gaan niet enkel oplossingen zoeken, maar het is ook eerder de persoon leren kennen, zien wat de moeilijkheden zijn, ook een beetje dieper graven naar het verleden. En ook de opleiding. Om als klinisch psycholoog te kunnen beginnen, moet jij jouw masterdiploma hebben.
De personal coach, zij hoorde me en ze was erg objectief. Ze hielp me met het ordenen van mijn gedachten. Ze focuste niet op het vandaag, maar focuste altijd op de toekomst. En haar vragen waren meer van, wat wil jij? Wat vertelt je hartje? Wat zegt je instinct jou? Waar wil je raken in het leven? Het bedrijf waarvoor ik op dat moment werkte, had voor mijn arbeidsvergunning gezorgd. Zonder arbeidsvergunning kan ik met mijn Turkse nationaliteit niet in België blijven. Dat gaf me de indruk dat ik nog meer moet werken dan gelijk wie, zodat er geen kans of mogelijkheid is dat ze me zouden ontslaan. Dat zette een enorme druk op mij. Ik was constant gestresseerd.
Mariam wist weinig over de Belgische arbeidswetten. Ze had schrik dat een diagnose een invloed zou hebben op haar werk. Misschien zou ze haar job verliezen, mocht ze zich ziek melden. Maar is dat eigenlijk wel mogelijk? Stel dat je werkgever weet dat je een psychische problematiek hebt. Kan dat een reden tot ontslag zijn?
Diagnose is ook niet voor de werkgever. Diagnose is eerder voor de psycholoog zelf. Waarom is dat belangrijk? Zodat de psycholoog weet welke behandeling dan nodig is. De werkgever, ja, de persoon zelf bepaalt. Ga ik dat zeggen tegen mijn werkgever of ga ik dat niet zeggen? Hij mag dat niet eisen, hij moet dat niet weten. Maar soms wordt dat aangeraden. Waarom? Want dan kan de werkgever rekening houden met bepaalde noden van jou. Maar kan die je zomaar ontslaan omdat je diagnose depressie bijvoorbeeld hebt gekregen? Nee.
Ik wou geen diagnose. Ik dacht toen dat het beter was om weg te blijven van instellingen, zoals een psychiater of een psycholoog. Het feit dat ik onder de stress sta of mocht ik de diagnose depressie krijgen, misschien zou dit mijn werkomstandigheden beïnvloeden. Ik wist het toen niet. Dat was de eerste reden. De tweede reden was dat ik niet wist hoe ik hier een psychiater of psycholoog moest vinden. Ik ben een heel gemotiveerde persoon. Bij mijn burn-out was dat volledig vernietigd. Dus bijvoorbeeld, ik wou met niemand aan de telefoon praten. Ik wou niet dat ook maar iemand me een e-mail stuurde met de vraag om hulp. Ik was niet in staat om te begrijpen wat ik aan het lezen was. Het was letterlijk een blackout. Echt letterlijk een echte blackout in mijn brein. Ik merkte dat ik toen erg kwetsbaar werd voor anderen hun mening en de kritiek van andere mensen. Een heel, denk ik, serieus symptoom van burn-out is dat ik maar niet kon slapen. Je gaat naar bed, je wordt wakker en niks is veranderd. Alsof het nooit dag of nacht geweest is. Dus er is geen eind, geen begin. Als je niet slaapt, dan heeft dat ook echt een slecht effect op je lichaam. En je perceptie ook. Ook, ik had weinig geduld voor gelijk wat. Wanneer mijn kind me iets vroeg, had ik zero energie om haar te helpen. Of om zelfs te koken voor mezelf, te koken voor haar. Wanneer je een burn-out hebt, dan kun je niet echt redelijk denken. En alles is zo negatief. Je bent zeker dat alle tegenslag jou zal overkomen.
Er zijn geen eenduidige cijfers over het aantal personen met een burn-out of burn-out-klachten. Maar onderzoekers schatten dat ruim 7% van de werkende bevolking in Vlaanderen burn-out-klachten heeft. En nog eens 9% zit in de gevarenzone. Bij een burn-out put de langdurige stress en overspanning je lichamelijk en mentaal uit. Geheugen- en concentratieproblemen zijn ook typische burn-out klachten. Je hebt weinig geduld en je kan ook heftig emotioneel reageren. Denk aan een woedeuitbarsting of een huilbui. Je neemt ook mentaal afstand van je werk. Er wordt ook wel eens gesproken over een burn-out-epidemie in onze maatschappij. Het lijkt alsof iedereen vatbaar is voor burn-out. Maar wie krijgt eigenlijk last van een burn-out?
Mensen die burn-out hebben, en op basis van mijn eigen ervaring, zijn mensen die heel hard werken. Die niet nee kunnen zeggen, gaan over hun grenzen, zijn meestal ook perfectionisten, zijn niet snel tevreden. En als klinisch psycholoog ga je de persoon bewust maken van zijn of haar grenzen. Wat zijn jouw grenzen? Hoe kan je die aangeven? En dat is echt oefenen en oefenen en oefenen. Perfectionisme komt niet zomaar. Dat komt van ergens. En je moet wat dieper graven en zien. Meestal komen er gedachten zoals ik ben niet goed genoeg. Mensen gaan mij niet goed vinden. Als ik niet dit of dat doe, dan ben ik gefaald. Dus dat zijn... Dat zijn gedachten, emoties en als psycholoog ga je daarop ingaan en daaraan werken. Heeft dat te maken met de omgeving? Ja. Ja, in bedrijfsculturen gebeurt dat vaak. Hoe komt het? Daar ga ik niet uitgebreid uitspraken over doen, maar van mijn vermoeden is het is heel gericht op cijfers en resultaten en niet per se... mensen en hun welzijn.
Bijkomende klachten van burn-out zijn depressieve klachten, spanningsklachten, zoals bijvoorbeeld slaapproblemen of piekeren, en ook je gewoon slecht voelen. Maag- en darmklachten of andere psychosomatische klachten horen er ook vaak bij. Als je alle symptomen zo opsomt, dan lijkt burn-out wel een beetje op depressie. Hoe verschillen burn-out en depressie precies van elkaar?
Wat is het verschil tussen burn-out en depressie? Burn-out is werkgerelateerd meestal. En dat kan overgaan naar depressie. Zijn er overlappen? Ja. Er zijn bijvoorbeeld bij burn-out, wat zijn de symptomen? Hetzelfde soms als depressie. Je kunt niet slapen, je kunt niet concentreren. Je kunt, ofwel eet je te veel, ofwel eet je te weinig. Je doet jouw job niet graag, jij raakt niet uit bed, jij voelt je moe. Dat zijn ook bij depressie aanwezig. En ik denk, als jij blijft doordoen bij een burn-out, dan kan dat overgaan naar depressie.
Ik was letterlijk zo bang om te gaan en dit aan mijn manager te vertellen, dat ik een kleine break nodig had. Ik dacht dat ze me zouden ontslaan. Nu weet ik dat ze niet het recht hebben om dat te doen. Dus ik zei tegen mijn huisarts, kijk, geef me gewoon 2 dagen thuis. En dat zal ik dan combineren met het weekend. Dan heb ik 4 dagen rust en zal ik weer in orde zijn. En hij zei me, luister, dit is ernstig. Als je verder werkt met deze symptomen, dan zal er een moment komen waarop je niet meer in staat zal zijn om verder te gaan. En waarom was ik daarover zo gestresseerd? Wel omdat ik de verhalen hoorde over collega's met een burn-out. En ze spraken niet positief over deze mensen. Ze zeiden zaken als, maar ze neemt ziekteverlof. Zo gezegd omdat ze een burn-out heeft. Ze wil gewoon rusten. En ze geeft andere collega's gewoon meer werk. Maar nu, wanneer ik terugkijk, begrijp ik dat dit niet correct is. Het is een probleem van het bedrijf dat ze niet een goede manier taken en werk kunnen toewijzen. Maar toen dacht ik er niet zo over.
Mariam's batterij was leeg en de huisarts zette haar op ziekteverlof. Ze had het liever niet, ze wou zo kort mogelijk thuis blijven. Hoe lang duurt het om van een burn-out te herstellen? En waarom zouden mensen te vroeg willen gaan werken?
Dat is afhankelijk van persoon tot persoon. Ik kan geen bepaald termijn zetten van dan is het gedaan en dan ga je dat niet meer voelen. En dan moet je, ja, zij gaan te vroeg werken, want ze hebben bepaalde verplichtingen. Soms kunnen zij zich niet veroorloven om heel lang thuis te zitten. Ze hebben kinderen waarvoor ze moeten zorgen. Ze hebben heel weinig sociaal netwerk. So, ik hoor dat heel vaak van mijn cliënten. Is dat wel echt zo? Ben ik echt moe of ben ik zo excuses aan het verzinnen? Dat ze zichzelf niet geloven, dat zij niet luisteren naar bepaalde signalen van hun eigen lichaam. Dat zegt van, ja, je bent echt dood op en neem tijd. Het is belangrijk dat mensen beseffen, jij bent jouw tool van werk. En als jij niet oké bent, dan is het belangrijk dat je zorgt voor jezelf. Zelfzorg is niet enkel dingen doen die jou energie geven, maar ook discipline van dit kan ik niet aan en nee zeggen.
Dus deze dame in België was natuurlijk erg duur. Ik kon me dat niet permitteren, elke maand of zelfs elke 3 maanden. Ik zocht naar een goedkopere optie en keek daarvoor in Turkije. Ik vond iemand online. Ze was een psychologe en ik begon online met haar te praten. We werkten aan percepties, hoe ik de dingen waarneem. Maar ondertussen zocht ik ook hulp bij een psychiater in Turkije. De psychiater had een volledige andere aanpak. Het was niet omwille van de taal die hij spreekt of het is niet omdat we uit dezelfde cultuur komen. Nee, hij had een compleet andere visie. Bijvoorbeeld, hij vond dat je deel uit moest maken van het leven. Je moet het leven ervaren, daar niet gewoon zitten en andere mensen observeren. Dus ik hield van dat perspectief. Als een single moeder moet je echt 2 keer nadenken voor je iets uitgeeft aan jezelf. Ja, je weet niet wat er de volgende dag komt. Je spaart dus het best zoveel mogelijk. Wanneer ik die sessies dan had, met 3 verschillende hulpverleners, berekende ik dat altijd heel goed, om er zeker van te zijn dat er genoeg was voor de volgende dag.
Als alleenstaande moeder gaat Mariam heel bewust om met haar geld. En ze weegt dan ook goed af of ze psychologische hulp voor zichzelf zoekt. Het is niet altijd zo makkelijk om psychische hulp te vinden. Vaak rust er nog een taboe op psychische hulp, of er zijn financiële drempels, en ook hoe vind je de weg in het kluwen van al die organisaties en instanties? Wat merkt Farhad in haar praktijk?
Ja, heel veel mensen die nood hebben aan psychologische hulp, krijgen dat niet, of die vinden dat niet, want het is te duur of te laat. Dan is dat te ver gegaan, ze hebben te lang gewacht. Dan horen wij over spoedopnames, crisisopnames. En dat is heel jammer. Preventief, ja, er zijn organisaties die hulp aanbieden. Maar weerom, er zijn lange wachtlijsten. Kan mensen soms zien voor een sociaal tarief, als zij persoonlijk bij mij komen, of andere psychologen die dat ook doen. Maar dat is beperkt. Er zijn heel veel psychologen die geconventioneerd zijn en je kunt bij hen terecht gaan. En dan moet je afhankelijk van jouw financiële situatie 4 euro of 11 euro betalen. Maar dat is weinig. Dat zijn een beperkt aantal sessies. En soms hebben mensen nood aan meer sessies. Is dat een oplossing? Nee, dat is de eerste stap. En we hopen dat dat meer uitgebreid wordt.
Ik zal eerlijk zijn. Wanneer ik bij 3 mensen hulp zocht, was ik beschaamd. Ten eerste, hoe ben ik in deze situatie terechtgekomen? Ik moet sterk zijn. Ik moet voor mijn dochter zorgen. Voor mezelf. Ik zou niet in deze situatie moeten zitten. Ten tweede, 3 personen waarbij ik hulp zocht. Dat is te veel. Dus ik dacht, als ik dit aan mensen vertel, dat ik een persoonlijke coach in België heb, en een psychiater en een psycholoog, dan zouden ze misschien denken, misschien gaan we beter niet om met deze persoon. Het is beter dat we geen tijd doorbrengen met de dochter van deze vrouw. Ik weet het niet, maar ik was bang van hun meningen.
Mariam's afhankelijkheid van een werkvergunning zorgde ervoor dat ze weinig grenzen durfde te stellen op haar werk. Daardoor putte ze zichzelf ook uit. Tot haar grote opluchting kreeg Mariam een permanente verblijfsvergunning. Farhad werkt onder meer met cliënten die in een asielprocedure zitten en met niet begeleide minderjarigen. Ook zij ervaren heel veel stress door de onzekerheid over hun verblijf. Farhad ziet overeenkomsten met Mariam's situatie.
Ze heeft geen zekerheid dat zij hier kan blijven en daardoor gaan zij bijvoorbeeld over haar grenzen gegaan. Nu, bij haar is dat omdat zij niet voldoende informatie heeft over de regels en dat is ook iets. Mensen weten veel zaken niet. Als mensen hebben wij sowieso zekerheid nodig. We hebben zekerheid nodig. We hebben routine nodig. En als dat er niet is, dat is eigenlijk in een stressmodus 24/7. In fight-flight modus, continu. En dat doet veel met jouw lichaam, met jouw mentaal gezondheid, emotioneel gezondheid. Op verschillende vlakken heeft dat een invloed. Ik zie zo migranten gelijk een boom en met hun roots. Die zijn daar ontworteld, die komen naar een nieuwe grond, maar ze moeten wachten. De wortels zijn aan het zweven. Die moeten wachten totdat die een antwoord krijgen, maar sommigen wortels gaan naar beneden en dat doet pijn om dat terug te ontwortelen en dan terug ergens anders te gaan.
Mirjam zag het niet zitten om terug te gaan naar haar werkgever. Ze vond een nieuwe job en op haar nieuwe job stelt Mirjam grenzen. Waarop moet je letten wanneer je na een burn-out terug gaat werken?
Het belangrijkste is dat de persoon zichzelf leert kennen. Zoals Mirjam zegt, ik heb mijn grenzen leren kennen. Ik ben te weten gekomen, dit is te ver voor mij. Hier moet ik rekening mee houden. En dat is belangrijk, dat je dat aangeeft. Ja, eerlijk zijn, duidelijk zijn, weten van jezelf, van kan ik dat aan, kan ik dat niet aan. En ik weet, al deze dingen die ik zeg, dat is niet vanzelfsprekend. Je leert dat met vallen en opstaan. Dat gaat tijd nemen, dat gaat emoties opwekken, gedachten opwekken. Je kunt ook niet zomaar zeggen van oké, dat past mij niet. Oké, ik ga veranderen van job. Dat is ook niet zo vanzelfsprekend, zo gemakkelijk. Het belangrijkste is dat jij weet van dit zijn mijn kwetsbaarheden. Wat kan ik daaraan doen? Hoe kan ik daarmee omgaan? Wat kan ik doen om een balans te vinden tussen dingen die heel veel energie van mij nemen en dingen die mij energie geven.
Na de burn-out maakte ik een belofte aan mezelf om nee op het werk te zeggen. Omdat dat de hoofdreden was waarom ik zoveel druk op mijn schouders voelde. Ik accepteerde alles, gelijk welk werk, wat ze ook maar van mij verlangden. Ik ben dankbaar om de burn-out, maar ik ben ook dankbaar voor de ervaring die ik had met de 3 hulpverleners. Ze hebben elk geholpen om mezelf te verbeteren. Om ten eerste een betere moeder te zijn en om ook in staat te zijn om mezelf te aanvaarden. Omdat ik voordien erg bezig was met succesvol zijn, het juist op het juiste moment te doen, geen fouten maken. Maar ik merkte dat het oké is om fouten te maken. En 1 of 10 fouten maken betekent niet dat je als het ware afgekeurd zal worden. Ik heb verschillende boodschappen en telefoontjes gekregen van verschillende mensen die om de naam van mijn personal coach vroegen en de psychiater. Wanneer ik nu hierover spreek, denk ik dat ze blij zijn om mijn verhaal te horen. Ik heb de indruk dat ze het gevoel hebben dat ze niet alleen zijn.
Dit was Bandbreedte. Bedankt voor het luisteren. We bedanken Mirjam voor haar openhartigheid en Farhad voor de duiding. Hoewel we inspirerende en hoopvolle verhalen brengen, is het mogelijk dat iets triggerend hoorde. Raakte jou iets erg? Praat dan met iemand die je vertrouwt. Ook bij Teleonthaal vind je altijd een luisterend oor. Teleonthaal is te bereiken op het nummer 106 of via de chat van de website www.teleonthaal.be.